Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In deze aflevering gaan we verder met de eerste brief van de apostel Petrus. Hij opent zijn brief, na de gebruikelijke aanhef en zegengroet, met een lofprijs voor God de Vader. Voor hij verder ingaat op de moeilijke omstandigheden van de lezers, noemt hij eerst een aantal zegeningen op, waar de gelovigen deel aan hebben gekregen. Juist als het leven moeilijk is, kan het helpen om ook de zegeningen van de Heere God voor ogen te houden. Dat helpt om te beseffen dat God een trouwe vader is, die zijn kinderen niet alleen laat. Een andere bemoediging is de levende hoop die christenen hebben. Petrus spreekt daarover. Omdat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan, hebben christenen hun hoop gevestigd op een levende persoon. In vers 4 spreekt Petrus over de erfenis die voor de gelovigen weggelegd is. Het aardse bezit is onzeker, maar het geldt niet voor de erfenis die in de hemelen wordt bewaard voor gelovigen. Petrus geeft 3 kenmerken van deze erfenis. Als eerste is hij onvergankelijk, vervolgens onbevlekt, de erfenis kan door niets of niemand worden aangetast, en tot slot is deze erfenis onverwelkelijk. Dat geeft aan dat hij nooit zijn waarde zal verliezen. Deze erfenis wordt zorgvuldig in de hemel bewaard, waar ook God zelf is. Nu is dat nog voor ons verborgen, maar we mogen uitzien naar het heerlijke dat voor ons klaar ligt. In tijden van moeite, van zorg en beproeving mogen we deze hoop vasthouden. Mooi is ook de belofte dat, zoals de erfenis veilig in de hemel wordt bewaard, de gelovigen op aarde ook worden bewaard, in Gods grote kracht. Dat is geen belofte dat het leven makkelijk zal zijn, maar we mogen wel zeker weten dat de Heere zijn kinderen veilig thuis zal brengen. Hij zal niet loslaten wat hij begonnen is. En zo lezen we verder in 1 Petrus 1 vanaf vers 6.
In de vorige uitzending was het laatste vers dat we lazen 1 Petrus 1 vers 6, waar staat: wees dus blij. Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Met deze woorden zet de apostel Petrus het heden van beproevingen en lijden tegenover de toekomst, die als hoop en erfenis, redding en heerlijkheid wordt beschreven. De beproevingen en de zekerheid van de gelovigen leiden tot vreugde. Zij kunnen blij zijn vanwege het werk van de drie enige God. Ja, Hij is zo genadig. Hij heeft nieuwe mensen van hen gemaakt, een nieuwe natuur gegeven en een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En daarbij er wacht de gelovigen een geweldige toekomst. Er wacht een geweldige erfenis die de Heer al lang heeft klaar liggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Ook al wordt het geloof door moeilijkheden op de proef gesteld, daardoor zal blijken of het echt is of niet. 1 Petrus 1 vers 7. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Petrus zegt in vers 7 dat de beproevingen een toets zijn, een test van het geloof. Die test is noodzakelijk voor de geloofsgroei en leidt tot een groots doel. In Romeinen 5 vers 3 tot en met 5 lezen we: maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, die Hij ons heeft gegeven. In 2 Korintiërs 4, vers 17 en 18 schrijft de apostel Paulus: onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Ook de apostel Jacobus schrijft over deze dingen in Jacobus 1, vers 2 en 3. Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. In Romeinen 5, vers 4 en 5 lezen we: als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. Dat gelovigen kunnen bewijzen dat hun liefde echt is, brengt Paulus onder woorden in 2 Korintiërs 8, vers 8, met de woorden: zo kunt ook u bewijzen dat uw liefde echt is, door het niet bij woorden alleen te laten. Vandaar dat ook Petrus schrijft in vers 7, door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Het woordje echt wijst op het resultaat, de uitkomst van de proef. Daarbij maakt Petrus gebruik van een beeldspraak uit het Oude Testament, namelijk van goud dat in het vuur gesmolten wordt, opdat het ruwe goud gescheiden wordt van de onzuivere bestanddelen en er puur goud overblijft. Zo komt door moeilijkheden en problemen, door beproeving de kwaliteit van het geloof aan het licht. Voor de geloofsgroei is deze vuurproef onmisbaar. Goud is vergankelijk, het behoort tot de dingen van deze wereld die voorbij gaan. Het geloof daarentegen is veel kostbaarder dan goud. De woorden, zodat zal blijken of het echt is of niet, duiden op de uitslag van de proef. Dan blijkt of het geloof echt is of niet. Dat wordt duidelijk bij de openbaring van Jezus Christus. In 2 Thessalonicense 1 vers 7 en 8 lezen we: en het is ook rechtvaardig dat Hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in een laaiend vuur laat zien wie Hij is. Dan zal Hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Aan het slot van vers 7 lazen we: wel, als uw geloof het vuur van beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Voor de woorden bij zijn terugkeer staat in de Griekse tekst het woord onthulling of openbaring. Het wijst hier op de dag dat de Heer Jezus Christus uit de verborgenheid zal treden en opnieuw tastbaar, zichtbaar en hoorbaar op aarde zal zijn. Ons geloof zal door veel beproevingen heen tot lof, heerlijkheid en eer zijn, dat wil zeggen tot eer van de drie-enige God, maar ook dat wij zullen delen in Gods lof, heerlijkheid en eer. 1 Petrus 1 vers 8. Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap. Zonder Jezus Christus gezien te hebben van aangezicht tot aangezicht, hebben de lezers Hem van harte lief. Dat is een groot wonder, want ze hebben Jezus niet persoonlijk gekend. Petrus daarentegen heeft Jezus wel persoonlijk gekend en gezien. Petrus heeft zelfs met hem gesproken en gegeten. De apostel Paulus bevestigt dit in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot en met 10a, waar we lezen: het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. Hij, Christus, is gezien door Petrus en daarna door de 12 apostelen samen. Later is hij gezien door 500 van zijn volgelingen tegelijk. Hoewel enkele van hen al gestorven zijn, leven de meesten nog. Hij is gezien door Jacobus en daarna nog eens door alle apostelen. En als allerlaatste heb ook ik hem gezien, ik, een onwaardige. Ik ben de minste van alle apostelen en zou niet eens een apostel mogen worden genoemd, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar wat ik ben, ben ik omdat God zo goed voor mij is geweest. Prachtig, dat de apostel Petrus aan gelovigen schrijft in 1 Petrus 1 vers 8 en 9, ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. Het zijn woorden die ook vandaag voor u, jou en mij actueel zijn. In de periode voorafgaande aan de openbaring van Jezus Christus, dat wil zeggen de periode tussen zijn hemelvaart en wederkomst, leeft de gemeente van Jezus Christus niet in aanschouwen, maar in geloof. Maar de gelovigen hebben wel gemeenschap met Jezus Christus, die zij door het woord dat hun verkondigd is, hebben leren kennen. In 1 Korintiërs 1 vers 9 lezen we: God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Christenen geloven niet in een leer of theorie over Jezus, maar in een persoon die ze aan het einde van de geschiedenis bij zijn openbaring zullen zien. In 1 Johannes 3 vers 2 schrijft de apostel Johannes: ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Als die dag aanbreekt, zal er een overweldigende vreugde zijn. De woorden: en u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden, aan het slot van vers 8 en vers 9, geven aan dat er eigenlijk geen woorden voor zijn om deze blijdschap te omschrijven. Ze gaan alle aardse blijdschap verre te boven. Een bijna hemelse blijdschap is een vreugde waar de heerlijkheid van de Heere zijn glorie van afstraalt en in doorklinkt. Het is de blijdschap en vreugde die past bij de heerlijkheid die met de voleinding van alle dingen zal aanbreken. Deze blijdschap wordt de lezers in het vooruitzicht gesteld, maar wordt ook nu al, te midden van moeilijke omstandigheden, door de lezers enigszins als een voorsmaak ervaren, omdat zij erop vertrouwen gered te zullen worden. We lezen in 1 Petrus 4 vers 14, wees blij als u uitgescholden wordt, omdat u bij Jezus hoort, want dat is het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust. Jezus Christus zal bij zijn terugkeer door zijn volgelingen geëerd en geprezen worden. Het bijzondere van de apostel Petrus is, dat hij in zijn eerste brief ons bepaalt bij een aspect van dankbaarheid dat wij meestal overslaan, namelijk: wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. En in het kader van 1 Petrus 1 kunnen we onszelf de vraag stellen: zijn wij blij met de beproevingen waar we doorheen moeten, opdat ook van ons geloof blijkt of het echt is of niet? Ik denk dat wij het meestal moeilijk hebben met God te danken voor beproevingen. Immers, het doorstaan van het vuur van beproevingen brengt zuiver goud voort. We lazen in vers 7, want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Luisteraar, kan van u, jou en mij gezegd worden, u vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. Ons geloof en vertrouwen is vaak kwetsbaar en, als de Heere het niet verhoedt, kan het je allemaal bij de handen afbreken. Luisteraar, laat de gang van het leven van de apostel Petrus ons dan mogen bemoedigen. In het leven van Petrus moet de ontmoeting met de heiland bij het meer van Tiberias veel hebben betekend. Driemaal had hij de Heer Jezus verloochend en gezegd dat hij hem niet kende. Maar op die bewuste morgen aan de kust van het meer van Tiberias had de Heer een maaltijd klaargemaakt voor de mannen die de hele nacht aan het vissen waren geweest. En ik denk dat de heiland daar op Petrus wachtte. Wij zouden hebben verwacht dat Jezus Petrus op het matje zou roepen en hem zou vragen, Petrus, waarom heb je gezegd dat je mij niet kende? Kan ik wel op je vertrouwen? Met zo'n houding kan ik je niet gebruiken. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij vraagt in Johannes 21, vers 17, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Petrus werd er verdrietig van en zei tenslotte, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En het antwoord van de Heer Jezus was, zorg dan voor mijn schapen. Petrus kreeg zijn plaats weer terug onder de volgelingen van Jezus. De Heere had een ander mens van hem gemaakt. Nu was hij in staat om voor de schapen van de Heer Jezus te zorgen. De gelovigen, voor wie Jezus de goede herder was en is. Dat Petrus veranderd was, zien we ook op de Pinksterdag. Lees zijn toespraak maar in Handelingen 2. Nu horen we dezezelfde Petrus tegen gelovigen in de vervolging zeggen, ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem. U vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. Ken jij datzelfde vertrouwen op Christus? Vertrouwt u erop dat u gered zult worden? Na de toespraak van Petrus in Handelingen 2 vragen de mensen aan Petrus en de andere apostelen, vrienden, wat moeten wij doen? Het antwoord van Petrus is ook vandaag nog van toepassing. Petrus antwoordde, u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen, want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre vreemde volken. En deden alle mensen wat Petrus hen had gezegd? Helaas niet, want we lezen in Handelingen 2 vers 40 tot en met 42. Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hen. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor gebed. 3000 mensen namen aan wat Petrus had gezegd, en als teken daarvan lieten zij zich dopen en werden deel van het lichaam van Christus, zijn gemeente. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor gebed. Blijft de vraag over, wat gaan u en jij doen na het horen van Gods woord? Petrus geeft in Handelingen 2 al antwoord op de vraag wat u en jij moet doen. Heb jij al een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden? Het geloof in Christus brengt nu al, maar vooral straks, grote blijdschap en een volledig deel hebben aan Gods redding. De gelovigen mogen er zeker van zijn dat zij het doel bereiken. Dat einddoel is het behoud, de redding en de zaligheid. Deze redding is in het Nieuwe Testament verbonden met geloof. Daarbij gaat het om het definitieve behoud. Redding is er nu voor hen die op Christus vertrouwen en in hem geloven, maar de volle werkelijkheid en omvang van het behoud zal pas gezien en ervaren worden in de toekomst, die niet losgezien kan worden van de openbaring en wederkomst van Jezus Christus. Het beloofde en komende volle heil zal de verdeeldheid opheffen die gelovigen nu dikwijls nog ervaren. Bij Christus' wederkomst komt de hoop tot vervulling en gaat geloof over in aanschouwen. 1 Petrus 1 vers 10. De profeten begrepen niet wat die redding inhield, hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. De oud-testamentische profeten hebben naar die definitieve, allesomvattende redding gezocht en er voorzeggingen over gedaan. Een redding die onlosmakelijk is verbonden met de komst van Jezus Christus op aarde, zijn lijden en heerlijkheid. Het gaat daarbij niet om de profeten van het nieuwe verbond, zoals genoemd in Efeziërs 2 en Efeziërs 4, maar om de profeten van God in het Oude Testament, van wie veel profetieën op schrift zijn gesteld. Deze profeten hebben de vervulling van hun woorden niet gezien of beleefd. Desondanks hebben de woorden van God en zijn belofte hen in een geweldige spanning gehouden. Het ijverig zoeken en erover schrijven wijst op de houding van de oud-testamentische profeten, die het aangezicht van de Heere ernstig zochten. Het er ijverig naar zoeken is het zoeken naar iets of naar iemand die verborgen is. De woorden verwijzen naar een intensief en ijverig zoeken naar een verborgen waarheid, waarvan bekend is dat deze waarheid te ontdekken moet zijn. In de Griekse tekst vinden we naast het woord behoudenis of redding ook nog het woord genade. Het is in vers 10 het resultaat van wat de Heere heeft gedaan in de Heer Jezus Christus. Uit liefde heeft Christus de lezers geroepen door middel van de verkondiging van het evangelie, waardoor zij nu mogen leven als begenadigde mensen onder zijn zorg en bewaring. Maar de genade heeft ook een toekomstig aspect, namelijk de genade die gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 11. Zij vroegen zich af wat de geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. De profeten van het oude verbond hebben door toedoen van de Heilige Geest geweten van Gods beloofde verlossing. Zij wisten dat die verlossing, de verlosser, de Messias, zou komen, maar niet wanneer en onder welke omstandigheden. In de profeten werkte de Heilige Geest, die hen aanzette om ijverig te zoeken naar Gods plan en bedoeling. Maar de Heilige Geest is ook de geest van Christus. Christus inspireerde in de periode voorafgaande aan zijn menswording de profeten met betrekking tot zijn komen op aarde. De Heilige Geest opende de ogen van de profeten, waardoor zij zagen en spraken over wat nog nooit iemand had gezien. Namelijk, het lijden dat over de Christus, de Messias, zou komen en de heerlijkheid daarna. Het woord verheerlijking of heerlijkheid staat in de Griekse tekst in het meervoud. Dat kan een aanduiding zijn van de verschillende facetten van de verheerlijking van Jezus Christus. Zijn opstanding, hemelvaart, het zitten aan de rechterhand van God de Vader en zijn terugkeer of wederkomst. Maar het zal toch allereerst wijzen op de eeuwige heerlijkheid, die veelomvattend is. De profeten spraken over de lijdende Christus en over Gods genade. Dat kunnen we lezen onder andere in Jesaja 53 en Psalm 22. Zij schreven ook over zijn verheerlijking, onder andere in Jesaja 11 en Psalm 45. De oud-testamentische profeten spraken over het lijden van de Messias en over zijn almacht, als ook over zijn heerlijkheid en glorie. Ook de oud-testamentische profeten waren door de Heilige Geest geïnspireerd en werden door de Geest gedreven tot verkondiging van Gods boodschap. Een aantal van hen moesten Gods woorden ook opschrijven. Laten ook wij luisteren naar Gods woord. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Petrus 1.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.